Sova. Mijn naam is Gina Adu en met deze podcast probeer ik zoveel mogelijk ervaringen van de jongeren te verzamelen die in de jeugd- en pleegzorg hebben gezeten. Vandaag hoor het verhaal van Navajo en omdat ik niet veel updates heb, duiken we er eigenlijk meteen in. Oh ja, vergeet niet het jeugdzorgenaccount te volgen op Instagram. Oké, welkom Navajo. Trouwens, kan je even je naam zelf uitspreken?
Navajo.
Navajo, ja, oké. Ja. Welkom Navajo. We zitten hier vandaag bij mij in de woonkamer, dus alvast bedankt dat je hier naartoe hebt willen reizen. Ja. Maakt het voor mij heel makkelijk. Leuk dat je hier zit. Zou je jezelf even kunnen voorstellen?
Ik ben Navajo, ik ben 27 jaar. Ik kom uit Gouda. En ja, dat eigenlijk.
Ja, je zette daarnet je muziek uit. Wat ben je op dit moment aan het luisteren?
Oh, ik luister echt van alles. Van klassieke muziek tot met rap. Dus dat eigenlijk. Maar ik weet niet meer wat ik net aan het luisteren was. Volgens mij was ik Mark Anthony aan het luisteren.
Ah, en wie is dat?
Dat is de ex van Jennifer Lopez. Een klein mannetje. Oh. Maak wel die bachata muziek zo.
Ja, nee. Enige keren dat ik van hem gehoord heb, is inderdaad op die Juice channels dat vreemd gaan en zo.
Maar dat weet ik nog geweest.
Oké, leuk. Heb je dus ook een passie voor muziek?
Ja, ik maak heel mijn leven al muziek eigenlijk. En een paar passies. Ik sport daarnaast ook nog veel. Kickbox.
Ja, leuk.
En dat eigenlijk. Ik lees ook.
Ja? En ja. Wat lees je?
Vooral boeken, waardoor je skills wat beter worden. Dus,
van die self-improvement, van die... Ja, weet je wel, boeken met echt van die quotes erop.
Ja, niet per se quotes of zo, maar ik lees veel boeken van de APA, van American Psychology Association.
Oh, dat.
En die hebben wel een heel boek over, weet ik veel. Ze hebben dan één boek geschreven over, weet ik veel, over narcisme of zo. En alles wat erbij komt kijken.
Dat is interessant, ja. Ik had meer in mijn hoofd zo'n gym, bro. Weet je wel, van die mindset, money makers.
Nee, totaal niet. Nee, dan ben ik echt verder vandaan.
Ik kreeg al heel veel bij jou.
Toen ik 17 was en ben aan mezelf op zoek, maar nu niet meer, nee.
Mm-hmm. Oké, leuk. Wat spreekt jou dan zo aan bij die boeken?
Ik ben best wel van het leren. Ik hou van leren. En daar zijn altijd leuke feitjes in. Dus als je dan op een feestje bent, dan zeg je... Hey, weet je dat een olifant beter kan ruiken dan een hond?
Van die dating skills, van die dating openers.
Kan je het ook voor gebruiken? Kan je zeggen, dat werkt niet echt. Dan denken ze, wat is dat nou weer autist?
Oké, nee, maar je houdt dus van leren. Nice. Ja. Ik ook wel. Alhoewel, als ik naar boeken zoek, dan zoek ik wel meer naar fantasy. Dus echt dat ontsnappen in een nieuw wereld verhaal. En dan inderdaad die dingen leren over iets, dan ben ik meer van de podcast, zeg maar, van het luisteren naar iets.
Ja, makkelijk.
Ja, ja, gewoon, precies. Dan kan
als je aan het boeren bent, dan...
Ja, precies. Dan kan ik gewoon mijn ding doen. Maar boeken, ja, dat is ook wel interessant. Heb je misschien een boek dat je wilt aanraden, dat je echt impact op jou heeft gemaakt? Of gewoon dat je leuk vond?
Ja, ook van de APA Procrastination. Dat gaat eigenlijk over alles over uitstelgedrag. Mm-hmm. En wat erbij komt kijken. En jij hebt ook psychologie gestudeerd.
Ja.
Dus je weet wel een beetje hoe dat zit met schematherapie en zo.
Oh,
dat is eigenlijk een beetje dat hele boek. Maar dan gaat het er soort van nog dieper op in. En waarvoor we het doen. En wat voor verschillende stijlen er zijn. En dat je telefoon ook nu een nieuwe vorm is van uitstelgedrag. En dat soort dingen. Dus als je niet meer wil uitstellen, lees dat boek.
Oké, nice. En geef ons dan even een snelle tip. Om, zeg maar, de tip om uitstelgedrag te vermijden.
Een leuk feitje was er dus. Je hebt zeg maar, als je iets moet doen, dan kom je in een gedeelte terecht in je hersenen waar je ook pijn ervaart. Al zie je er heel erg tegenop. Dus daarover willen wij eigenlijk niet dingen doen. Dus als je zeg maar ergens aan moet beginnen, je ziet er heel erg tegenop. Dan ervaar je eigenlijk pijn, zonder dat je het eigenlijk door hebt. Wat je dan moet doen is misschien even 5 minuten eraan zitten. En dan gewoon even mee stoppen voor 10 minuten. En dan weer aan beginnen, dan ben je over dat pijnstuk heen. Mm. En dan gaat de taak veel makkelijker.
Ja, interessant. Ja. Nice. Nou, daar kunnen we allemaal wel wat van leren, denk ik. Hopelijk. En dan ben ik ook nog wel benieuwd naar inderdaad jouw studie. Want je zei daarnet al in een gesprekje, voordat we op record drukten, dat je over bent gestapt naar een andere studie. Of ja, jij hebt de studie afgerond.
Ja.
Maar in plaats van dat je de quote-unquote normale weg vervolgt, ga je nu wat anders doen.
Ja, nou, ik heb een master's gehaald. Mm-hmm. Toen was ik begonnen aan mijn PhD.
En die master is?
Ik heb er één in klinische en forensische.
Oh, forensisch. Ja. Oh, dat vond ik echt heel leuk. Ik had een keer een elective gedaan. Van, ja, echt heel leuk.
En toen dacht ik, ik ga nog doorstuderen. Mm-hmm. PhD, sexy.
Ja, lekker dokter genoemd worden.
Alleen om de titel te krijgen. Ja. Kan ik mezelf aanspreken. Nee, maar ik vond het heel leuk om te onderzoeken. Ik heb vroeger ook sport en bewegen gedaan. Heel lang geleden was het niveau 4 opleiding.
Mm-hmm.
En maar dat was een passie van mij. Mensen helpen was ook een passie van mij. Dus uiteindelijk psychologie.
Yeah.
Maar ik was ook aangenomen voor het conservatorium vroeger.
Oh, wauw.
Toen dacht ik bij mezelf, ja, of psychologie of conservatorium. En toen dacht ik bij mezelf, ja, ik ga toch voor het ene.
Ja,
en,
toch voor psychologie. En met welk instrument ben je in
gitaar.
De...
Gitaar. En drum eigenlijk.
Nice, ja. Nice. Ik heb daar straks Whiplash gekeken, dus ik ben helemaal in die elite conservatorium. Ja,
of bloed
precies.
In je handen.
Dat, die fase.
Ja.
Ja, maar jij dacht nee, ik kies voor psychologie.
Ja, en toen bleef het altijd nog kragen, muziek. En toen kwam ik er 2 jaar geleden achter dat je ook muziektherapie kon studeren. En toen dacht ik, hey, 2 vliegen in 1 klap.
Pas. Dat is iets voor jou, ja, precies.
Ja. Dus vandaar de overstap en dat andere kan misschien ooit nog een keer later.
En met die muziekopleiding ben je dus nu al bezig?
Nee, daar wil ik nog mee beginnen. Okay, dus ik ben nu 2 muziekstukken aan het voorbereiden om voor de audities.
Mm-hmm. Ja. Leuk. En met wat ben je dan nu bezig?
Nu ben ik gewoon een beetje aan het werk. En nog een beetje met het onderzoek verder, maar voor de rest...
Want je hebt... Want je zei dus dat je net vanuit Leiden komt.
Ja.
En je hebt je dan aangemeld bij een bepaald onderzoek? Of hoe zit
dat? Ja, ons onderzoek gaat over dementie en slaap. En wat het effect is van muziek op het brein. Of het effect heeft.
Mm.
En wat voor effect het uiteindelijk heeft erop.
Nice.
Dus we weten heel veel over dementie en we weten heel veel over muziek en dat het heel goed samen met elkaar gaat. Alleen op slaapniveau weten we eigenlijk nog niet zoveel ervan, omdat er nog geen onderzoek naar was gedaan.
Mm-hmm.
Dus dat is dat.
Oké, okay, nice. Ja. Leuk.
Dus ik was een beetje de net data op school aan het...
leuk.
Aan het erin huilen.
Ja, dat is veel werk inderdaad. Heb je dan na... dat je die muziekopleiding hebt gedaan. Wat wil je dan doen? Wil je dan misschien toch nog voor die dokter gaan? Of...
Ja, uiteindelijk wil ik denk ik ook de jeugdzorg weer gaan doen. En dan een jeugdzorghuis openen.
Oh.
Ja, noem je dat ook weer residentiële instelling? Volgens mij noem je dat zo.
Ja, zoiets. Ja, ja. Inderdaad, zo'n woongroep dan.
Ja, zo'n woongroep, ja.
Ah, oké. En ik ben nu al benieuwd hoe ziet dat dan eruit, weet je wel.
Nou, je hebt zelfs van de overheid heb je instellingen die je helpen om zo'n instelling op te zetten. Omdat ze zoveel vragen hebben eigenlijk naar de jeugdzorg. Uh-huh. Dus ik heb al een beetje een plan van aanpak gemaakt.
Oh, wauw.
Maar uiteindelijk wil ik gewoon een mooi huis, of een boerderij of zo. En daar een beetje de kinderen gaan opvoeden.
Mm-hmm. Interessant, ja. Nice.
Rust voor hen, rust voor mij.
Ja, precies. Ik denk dan dat we nu misschien wel alvast in kunnen gaan op jouw verhaal. Ja. Want hoe is de jeugdzorg bij jou in het leven gekomen?
Het begon allemaal bij mijn moeder.
Mijn moeder.
Nee, mijn moeder zat vroeger... heeft een heel naar verleden gehad. Zat ook in de prostitutie en zo. En... Toen werd ik op een gegeven moment geboren, verslaafd. Moest je even afkicken in het ziekenhuis. En toen kwam ik eigenlijk bij het pleeggezin waar ik van mijn nul eigenlijk tot mijn 20ste heb gewoond ongeveer. Oh, dat is 29ste. Lang. Ja, heel lang.
Ja. Ja.
Ja, dus dat eigenlijk. Dus ik kom daar zo terecht, ja.
Ja, ze, eigenlijk meteen vanuit de schoot.
Ja, vanuit de schoot zo het ziekenhuis in geworpen. En toen naar Ouderkerk. Daar ben ik dus opgegroeid met dat pleeggezin. Aan de IJssel. Dus niet aan Amstel, waar al mooie dingen staan. Nee, echt in een boerengat. Op een boerderij ook. Dus vandaar dat ik misschien terug wil naar een boerderij.
Ja, dat is jouw safe place.
Ja, ja, vooral veel rust en ik vind het wel chill eigenlijk. Om te doen wat je kan.
Ja.
Een boerderij.
Oké, en je was dus best wel al vroeg in dat gezin gekomen.
Ja.
Ik ga ervan uit dat witte pleegouders zijn geweest.
Ja.
Ja.
Witte dan dit kon het bij niet.
Nee, precies. Dus daarom.
En christelijk.
Ik ook op. Ja. Dus ja, je had waarschijnlijk zelf al, naarmate je ouder werd, dat het duidelijk was dat je niet hun biologisch kind was. Hoe hebben ze dat, zeg maar, ja?
Ja, het werd wel gezegd, volgens mij, op het gegeven moment dat ik een beetje na kon denken. En dacht, toen keek ik in de spiegel, hey. Klopt iets niet.
Nee, precies.
Wat is dit? Ja, toen kwamen die vragen. Toen is wel even alles uitgelegd. In kindertaal toen die tijd natuurlijk. Yeah. Volgens mij is me toen nog niet uitgelegd dat mijn moeder in de prostitutie zat. Maar later is dat wel uitgelegd.
Mm-hmm.
En dus ik ben wel blij dat ze altijd wel open daarover waren. En dat ze... Dat ik, als ik vragen had, dat ik daar wel terecht kon. Ook al wisten ze zelf ook niet heel veel. Want mijn moeder zat allemaal op verschillende instellingen. En kon je bijna niet vinden.
Mm-hmm.
Dus is nog steeds verslaafd, by the way.
Oh ja, jammer. Ja.
Mijn opvoeding daar was op zich best wel chill.
Mm-hmm.
Vooral toen ik klein was. Want dat was een beetje een christelijk gezin. Heel streng. PKN. Ik weet niet of je weet een beetje hoe dat in elkaar zit.
Nee, wat?
Gereformeerd.
Nee, sowieso ben ik... Ik ben nog... Wacht, trouwens wel. Volgens mij heb ik wel daar iets van meegekregen. Inderdaad, dus gereformeerd is wel echt bijvoorbeeld met die genderrollen van vrouwenrokken.
Ja, daar komen ze wel vandaan. Wel iets lichter variant. Omdat we soort van naar een iets jongere kerk toe gingen. Maar die oude gewoontes, die zaten er nog wel in.
Mm-hmm.
En,
zoals?
Nou ja, mijn moeder die werkte, die had dus geen baan. Die zorgde voor de kinderen. En er waren heel veel kinderen. Ik heb heel veel broertjes en zusjes.
Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar.
Ja, ze hadden dus, even kijken hoor, 3 kinderen van zichzelf.
Mm-hmm.
En op en aan kwamen ook nogal kinderen tussendoor. Wat ik wel echt als broertjes en zusjes aanschouwde. Want met hun had je toch soort van nog net iets bijna betere band dan met hun biologische kinderen. Omdat je allemaal uit dezelfde situatie vandaan komt.
Ja, precies.
Ze hebben dus 3 biologische kinderen, allemaal ouder dan ons. En daarna kwam ik eigenlijk. Ik heb nog een zus boven mij, maar die ging op de 12e weg omdat ze zich daar niet veilig of goed in dat huis voelde. Heb ik wel veel verdriet van gehad.
Ja, want wanneer was zij in dat gezin gekomen?
Ook echt al jong.
Ja, dus dan groei je op met haar als zus inderdaad.
Ja, en op een gegeven moment voelde ze daar niet meer fijn. Maar ik weet nog wel goed dat zij altijd de tafel af moest ruimen in de eentje en van dat soort dingen. Dus het was wel...
Want die biologische kinderen, waren dat allemaal jongens?
Nee, 2 meiden en een jongen.
Ja, oké.
Dus dat.
Ik dacht misschien, omdat zij het enige meisje in huis was, dat het zo, weet je wel, op haar neerkwam. Die rol. Maar dat was dus niet zo. Nee.
Alleen omdat ze zwart was. Nee. Ja, grapje.
Grapje.
Daar kom ik. Mm-hmm. Dan heb ik nog een broertje. Die ging op een gegeven moment ook. Ja, je weet hoe dat gaat met tieners en in de puberteit en die ontwikkeling en... tegen de ouders aan schoppen.
Yeah.
Maar pleegkinderen hebben daar natuurlijk een dubbele identiteitscrisis op. Dus daarvoor is het ook zo lastig om ons op te voeden af en toe.
Ja, zeker. Ja.
En hij ging een beetje met slechte vrienden om. En op een gegeven moment werd hij op zijn 17 ook uit huis geschopt. En Ik heb ook nog twee zusjes en een broertje. En die twee zusjes zijn daar nog. En dat broertje is nu weer terug naar zijn eigen moeder. En komt één keer in de twee weken naar dat gezin.
Ah, oké. Okay, ja. Nice.
Dus dat is een beetje de, hoe het in elkaar zit.
Ja, jouw familie. Zijn,
ja, een grote bende bij elkaar. Als het allemaal bij elkaar was vroeger in ieder geval. Mm-hmm. De familiedagen.
Ja. Ja. Ja, dus inderdaad die gereformeerde gewoontes. Je zei dat het in je jongere jaren best wel fijne opvoeding had. Maar later, hoe was dat later?
Ja, ik kreeg wel geborgenheid vroeger. Wat een kind eigenlijk nodig heeft.
Ja.
Is niet zo veel. Je moet gewoon af en toe naar luisteren. Liedjes voor hem zingen. Af en toe een knuffel geven en zo. Maar om 12 ging ik naar de middelbare school toe. En begin je identiteit te creëren en zo. Dus een beetje af te zetten.
Ja.
Nou ja. Als ik één ding weet van die mensen waar ik ben opgegroeid, als de moeder thuis moet zitten en de vader heeft het hoogste woord, dat afzetten tegen zo'n woord eigenlijk conflict gaat opleveren.
Yeah.
En dat is wat er eigenlijk gebeurde ongeveer van mijn 12e. En toen groeiden we eigenlijk steeds verder uit elkaar op een gegeven moment. En dus dat eigenlijk, ja. Ze waren streng. Het was af en toe ook best wel een beetje kut. Omdat er... Dan moest je zondag naar de kerk toe. Zoals altijd.
Yeah.
En dan zeiden ze... Ja, je moet zondag mee naar de kerk. Anders ben je hier niet meer welkom.
Mm-hmm.
Dus van zulke soort dingen werden er gezegd.
Yeah.
En dat was wel een beetje kut.
Ja, want hoe was jouw relatie met het christendom?
Ik vind het
voornamelijk,
eigenlijk vond ik het vroeger heel chill. Omdat je toen, zoals je in Sinterklaas geloofde, geloofde je ook in een god. Dus ik denk wel dat er wat is, maar niet zoals het beschreven staat, zoals daar.
Mm-hmm.
Dus ik kon wel goed mijn ei kwijt daarbij. En ik voelde ook wel rust en vrede eigenlijk.
Nice.
Dus... dat zat altijd wel goed. Alleen het stukje religie en het op mij dwingen.
Ja, die droom van dit is geen optie.
Je moet er naartoe.
Ja.
En dat ging een beetje er tegenin.
Mm.
Ja.
En hoe volgde dat? Want je bent toch tot je 20e daar gebleven.
Ja, ongeveer. Ja, ik was een beetje... Kijk, iedereen heeft zijn copingmechanismes met je trauma omgaan en zo. Mm-hmm. En ik had wel aardig wat trauma zonder dat ik het door had. Want sowieso hechtingsproblematiek, denk ik. Bijna net zoals ieder jeugdig kind.
Yeah.
Daarnaast heb ik, omdat mijn moeder ook allemaal zoals crack heeft gebruikt en zo... heeft het mijn neuronen ook een beetje door elkaar gegooid. En vandaar was ik was wel echt een heel druk kind. Nu nog steeds een beetje, maar...
Yeah.
Wat was een vraag ook weer?
Volgens mij ben ik hem ook eigenlijk. Oh, nee. Je zei dat je vanaf 12e inderdaad zo wat meer conflict had met je vader.
Ja.
En mijn vraag was dan, je bleef daar wel tot je 20e. Dus hoe waren die jaren?
Ja, en dat kopingsmechanisme, dus had ik het erover. Ja, ik... als ik daar was, dan zat ik... omdat we echt in een poepgat woonden. Ik had niet zoveel vrienden. Ja, ik had wel vrienden. Alleen, die woonden allemaal, wat zou het zijn, 15 kilometer verderop. Dus je kon wel blijven hangen na schooltijd. Maar dan was je pas om 8 uur thuis of zo. Omdat je eerst nog door de bergen heen moest en door een rivier moest zwemmen en zo. Voordat je thuis was. En dus ik zat vaak boven op mijn kamer. En mijn kopingsmechanisme was eigenlijk ook op een gegeven moment... dames. ik zat de liefde ergens anders te zoeken. Omdat ik het daar thuis niet kreeg meer. Omdat we uit elkaar waren aan het groeien. En, veel conflict eigenlijk daardoor. Kreeg ook verkeerde vriendinnetjes. Die mijn ouders ook helemaal niet goed vonden. En op een gegeven moment had ik een vriendinnetje van mij. Mm-hmm. En we woonden samen. En toen ging het zo uit, wegens omstandigheden. Toen wou ik teruggaan en toen zei mijn pleegvader... Ja, je bent niet meer welkom, zoek het maar uit. En toen stond ik op zonder iets eigenlijk op straat. Ik had ook geen spaarrekening of zo. Ik werkte wel, maar...
Ja, daar ben je niet mee
bezig. Niet genoeg om te sparen. Nee. Dus toen stond ik op straat eigenlijk. Toen probeerde ik nog aan die, de kant waar ik ben opgegroeid of zo. Mm-hmm. Ik vroeg toen, mag ik echt niet meer thuiskomen? Toen zeiden ze, nee, ga maar even wat anders proberen. Probeer maar bij de familie of zo. En toen ben ik bij, die pleegfamilie, die familie, ben ik gaan vragen, yo, mag ik hier misschien een paar nachten slapen? En toen kreeg ik allemaal woorden zoals, mijn broertje had het natuurlijk ook al ondergaan. Die was het natuurlijk ook al een 2 jaar eerder uit huis geschopt of zo. Mm-hmm. En toen het eerste woord wat ik kreeg, ja, ga maar eerst even wat anders zoeken en... dan kijken we wel. Toen dacht ik, ik weet wel hoe het zit.
Ja, hoe voelde jij je toen je dat hoorde?
Nou, dat was wel een... Kijk, mijn hele leven wist ik al dat ik je anders bent en anders wordt behandeld. Omdat mm-hmm. jij niet het eigen kind bent. Het is heel natuurlijk. Er zijn mm-hmm. genoeg onderzoeken geweest dat ouders een favoriete kind hebben. Niet dat ze minder van hun ouder, maar ze hebben wel een favoriete kind.
Ja, gewoon en, meer...
Dat voelde je eigenlijk al. Naar hun eigen biologische kinderen hadden ze dat. Mm-hmm. Veel meer geduld en dan van dat soort dingen. Mm-hmm. Eigenlijk alles wat ik zei werd gelijk gezegd. Ja, je moet je mond houden. Mm-hmm. En dus dat schaapte wel... Dus dat hakte wel telkens in mijn trauma's op. En toen ik nog een keer dat te horen kreeg, toen bij die familie, mm-hmm. toen dacht ik, ja, het was wel een soort van, het was pijnlijk, maar het was wel even de afsluiter die ik nodig had, van, ik had toch niet ongelijk.
Zo, dat het bevestigd wordt voor jou
van... Het was gewoon een goede bevestiging. Het deed heel veel zin, maar het was de bevestiging die ik nodig had, want er werd mm-hmm. wel gezegd, ja, we houden van je. En allemaal van dat soort dingen. Mm. Maar puntje bij het paaltje.
Als ik je nodig heb.
Ja. En dan heb je een verhaal uit de Bijbel. Het heet de verloren zoon. Ik weet niet of je dat verhaal kent.
Ik heb dat boek van mijn biologische moeder ontvangen een keer. Toen ik denk ik 10 was. Uh-huh. Ik heb daar nooit ingekeken. Want ik dacht van... Want inderdaad, ik had het concept zag ik. Want het was inderdaad verloren zoon die dan terugkomt en die zijn weg wel vindt, maar die van God afgaat, weet je wel, dat. Mm-hmm. En ik dacht van, waarom stuur je dat naar mij? Want jij hebt mij afgestaan. En dan doe je zeg maar nu alsof ik van jou ben weggelopen en dat ik mijn weg dan nog wel naar jou terug zou keren. Dus Ik vond het heel, heel raar. Maar ik heb het boek ook nooit geopend. Dus.
Ja, in de Bijbel inderdaad. Gaat hij weg? Gaat hij naar vrienden? Verliest hij al zijn geld? En dan komt mm-hmm. hij terug en dan zegt hij tegen zijn vader... Ja, ik ben niet meer waard om je zoon te zijn. Ik wil wel als knecht aan de gang.
Oh, serieus?
Ja, dat zei hij.
Oh, wauw.
Dus dat is nog die oude cultuur, hè?
Ja, precies. Maar ook wel... Ja,
hij schaamde zich gewoon natuurlijk enorm. Mm-hmm. Wat je natuurlijk doet als jij al heb je liefdevolle ouders gezegd van... Mm-hmm. Ja, fuck jou, ik zoek het zelf uit. Wat iedere tiener een beetje doet. Maar in de Bijbel zegt hij dan... Ja, maakt niet uit, ik vergeef het je. Mm-hmm. Ik zat iedere keer op je te wachten en ik kom mm-hmm. terug. En we gaan een groot feest geven en zo.
Dus een mooi eind.
Een mooi eind, ja. Maar ik was een verloren zoon. Mm-hmm. En ik kwam terug... Ik was nog eens waard om als knecht te werken. Ik mocht nog eens in de stallen werken. Dus ja, dus dat was wel... eigenlijk... Dat deed heel veel zeer. Mm-hmm. Maar wel uiteindelijk de bevestiging die ik nodig had om door te kunnen gaan in mijn leven. En naar mijn eigen persoonlijkheid op zoek te gaan.
Yeah. Ja. Nice. Ja. En hoe is die reis gegaan?
Nou, de eerste paar maanden sliep ik bij een vriend op de bank. Mm-hmm. Beste tijd van mijn leven. Dat was wel grappig. Ik had hem echt een paar maanden... Ik had hem heel lang niet meer gezien. Hij was mm-hmm. ook zo'n probleem, jongen. Hij had een Project X in goudrak gedaan.
Oh,
en,
ja.
Toen was hij ook naar huis geschopt. Dus hij was best zo... Hij was mijn beste vriend in die tijd. Mm-hmm. Dat was tijdens de middelbare schooltijd. Daarna hebben we elkaar heel lang niet meer gezien.
Voor de luisteraars trouwens, Project X is een film wat gaat over een feest dat echt helemaal uit de hand loopt.
Ja, bij hem liep het ook uit de hand, want hij was iets van 16 of zo. En, heel de dorp was afgesloten. Oh, wow. En ik kwam met schilderen naar binnen. En hij met koelkasten naar beneden rooien. Ja, dus hij was op een gegeven moment ook uit huis geschopt. Dus ik had hem een hele lange tijd niet meer gezien. En toen kwam ik hem echt een maand voordat het uitging met mijn ex toen. Toen kwam ik hem tegen weer. Mm-hmm. En toen ging het uit. En toen zei ik, yo, kan ik toevallig bij jou slapen? Toen zei hij, ja.
Ah, oh, nice.
En ja, ik was nog wel aan het studeren toen. Dat was wel even lastig. Ik moest even stoppen ermee. Toen op een gegeven moment... Je gaat gewoon door met het leven. Ja, hard werken was het wel. Mm-hmm. Ik moest ook 's nachts in een kaasfabriek werken en zo. En jellen. Nou, als ik ergens... Ik kan geen kaas meer zien. Dus daar werkte ik een tijdje, totdat ik mijn leven weer een klein beetje op een rail had. Niet echt, want ik ging weer studeren en ik had wel een beetje schulden. Want toen ik uit huis was gegooid, had ik echt geen geld en geen baan. Dus ze zeiden, ja, ga maar kijken wat je doet. Ja, ik wist ergens van. Ik wist nog niet überhaupt hoe ik een uitkering of zo anders vragen. Dat heb ik ook nooit gehad, omdat ik niet wist hoe ik moest. Dus het was op een gegeven moment kiezen. Dat heb ik echt een maand gedaan. Bij Owen kon ik toen nog wel eten, maar toen op een gegeven moment had ik mijn eigen plek al zo, maar ik had nog schulden. Dat komt door de zorgverzekeraar, want het was echt in die tijd was het of van mijn zorgtoeslag eten, of niet eten. Dus ik heb gewoon echt een
of
maand.
Betalen.
Ja, ik heb echt gewoon een maand heb ik gewoon alleen maar havermout gegeten. Ja,
oh,
ja,
wow.
Ja. Dat was wel echt het dieptepunt van mijn levenscarrière. En van daaruit gewoon rustig opbouwen, sparen en dat eigenlijk. En een beetje af en toe naar de psycholoog gaan. Je brein is net een auto. Eén keer in zoveel tijd heb je een APK-keuring nodig, zeg ik altijd.
Mm-hmm.
En dat heeft me uiteindelijk ook wel geholpen. En zodoende eigenlijk.
En dat deed je uit jezelf of had iemand dat aangeraden?
Nee, dat deed ik wel uit mezelf. Want ik ben wel een aanpakker, gelukkig. Mm-hmm. En ik denk dat zo ook gered ben. Want heel veel, volgens mij echt 90% van de jeugdzorgkinderen, volgens mij, die komt in aanraking met justitie, drugs of andere dingen. En dat is natuurlijk met tieners ook zo, met normale tieners. Alleen wij zijn er nog iets gevoeliger voor.
Mm.
Maar ik ben er altijd net zo... erheen gegaan en zo.
Net langs alles.
Net langs. Ik denk dat ik me ook wel een beetje van afhield en zo. Yeah. Door mijn persoonlijkheid. Dus ik heb gewoon geluk gehad uiteindelijk ermee.
Geluk gehad en wat je zelf ook zegt, soms bewust gekozen voor bepaalde keuzes.
Ja, en dat heeft uiteindelijk wel te maken met al die bijbelverhalen die me geïndoctrineerd waren. Ik zat gisteren ook met mijn chickie, die helemaal niet christelijk is. Die ik even zien.
Want jij bent nu, je identificeer je nu wel als christen?
Paulus, dat is
dat is een schrijver.
Ja, dat was ook een schrijver, die kwam, ik weet niet meer of hij met Jezus of na Jezus heeft geleefd. Volgens mij tussentijd. Ja, hij heeft Jezus nog wel gezien, want hij was overgehaald door Jezus. Mm. Hij was de eerste Griek of Romein of zo die het ging verspreiden. Maar hij noemde de eerste christenen, noemde hij niet christenen, maar noemde die heiligen. En heilige vind ik iets beter klinken als gelovige dan christen, hoe ik me identificeer.
Mm-hmm.
Hoe de meeste mensen zich. Als je aan een christen denkt, denk je vaak wel aan een bepaald soort type mensen.
Yeah. Daarvoor
identificeer ik me als, als heilige in plaats van als christen. Ja.
Mm-hmm. En want voor mij is dat verschil, ik ken het verschil in woorden, maar wat betekent voor jou dat verschil in woorden tussen christen? En heilige?
Heilig is eigenlijk, heeft denk ik meer te maken met puurheid. En je puur laten maken door... dat kan op allemaal verschillende manieren. Iedereen heeft eigenlijk zijn eigen interpretatie eraan. Maar eigenlijk gewoon goed doen voor andere mensen. Goed zijn voor jezelf en voor je eigen lichaam. En zo het beste eigenlijk voor je zijn. En zo maak je jezelf heilig eigenlijk.
Ja.
Dus niet per se dat ik met rituelen in mijn kamer sta en, en dat staat te doen. Het is meer een metafoor daarvoor. En zo zie ik het ook meer. En als je christen bent, dan ja.
Ja.
Dat zet ik mezelf in een hokje als dat soort.
Als dat ik dit en dit en dit geloof.
Ja, als dit en dit en dit geloof, ja. En natuurlijk is het heel groot.
Ja, ja zeker.
Alleen, ik ben ook niet zo heel erg van mezelf in een hokje plaatsen. Vooral niet als het om geloof gaat of denkwijzes of zo.
Nice, ja. Je was aan het vertellen dat je met je vriendin was, die niet christen was.
Ja, ja, ja. En ik zat dus met haar zoveel christelijke nummers gehoord in mijn hele leven. Ik kan ze allemaal in mijn hoofd zingen, echt van kleins af. Dus het is fantastisch om te zingen als kind, ook heel goed voor je echt. maar door die wijze lessen ook, die daarin stonden, in die kinderliedjes, want er zit altijd een diepere mening achter die liedjes. Dat heeft me denk ik uiteindelijk ook geholpen dat ik niet, de criminaliteit in ben gegaan of iets in die richting. En drugs was sowieso niet, zeg maar, goed, omdat ik natuurlijk verslaafd geboren ben. En er snel verslaafd aan kon raken. Mm-hmm. Dus in die tijd bleef ik er ook ver van af. Nu is het een ander verhaal. ja, dus eigenlijk ben ik blij uiteindelijk dat ik wel die christelijke normen en waarden heb meegekregen. En die lessen. Omdat nadat ze me op huis hebben, op straat hebben gezet, hebben ze me wel een soort van de wijze lessen meegegeven. Die uit het boek staan eigenlijk.
Ja, waardoor jij inderdaad je leven gewoon leidt. Die jij wilde leiden.
Daar heb ik het eigenlijk uitgehaald. Want er werd niet bij mij thuis gepraat over iets. Werd gewoon gezwegen over onderwerpen en zo.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat het ook hun manier was van je kind opvoeden en lessen meegeven en zo. Want zelf zeiden ze niet misschien kun je beter dit of dit niet doen of wat dan ook. Ze werden eerder boos op je dan dat ze een gesprek met je aangingen en een wijze les meegaven.
Oké.
Okay. Ja.
Nice. En uiteindelijk ben je dus, want je bent nu 27 en ging dus studeren allemaal.
Ja.
En dan zit je nu hier.
Ja.
Nice. Ik vond het ook wel grappig toen je het had over dat vrouwen jouw soort van copingmechanisme was.
Ja.
Want ik kwam jou soort van tegen via jouw ex. Want jouw ex had een post gelijk die ik had gecomment. En toen vroeg ik aan haar, oh, heb je misschien ook een jeugdig verleden? En toen zei ze, nee, maar mijn ex wel. En hij is heel open en dat zal hij vast wel leuk vinden.
Ja, ja.
Ja,
ja zij is een van de betere vriendinnetjes die ik heb gehad. Ik moest het opbouwen. En inderdaad. Vrouwen was inderdaad wel verleden. Ik deed niet veel met ze of zo. Zo, bij mij was het soort van, als ik de aandacht had, als ze verliefd op me waren geworden, dan ghostte ik ze. Ja.
Want dan was het zo van, oké, ik heb nu eigenlijk die bevestiging gekregen.
Ja, ja.
En dan daarna zwakt het af.
Dan is dan zwakt het af, ja.
Die dopamine, ja.
Was weg, ja.
Ja, was weg. Ah, ja. Maar ja, ik ben heel blij voor die relatie. Want anders was ik jou niet tegengekomen. Ja, maar ten eerste wat een... ik vind het altijd raar om te zeggen, nice, mooi verhaal, maar ik vind dat toch. En zeker inderdaad dat je die positieve dingen uit je verleden hebt gehaald om, weet je wel, je leven zo te leiden en je leven in te vullen.
Ja.
Maar je had ook gezegd dat je bijvoorbeeld een paar keer naar de psycholoog bent geweest.
Ja.
Wat zijn die negatieve dingen die je toch ook hebt meegenomen?
Nou ja, die hechtingsproblematiek die zit er de rest van mijn leven in.
Mm-hmm.
Omdat toen ik geboren werd natuurlijk, moet je een baby heel veel liefde en aandacht geven. En zo niet, dan kan die dan al een hechtingsproblematiek ontwikkelen.
Mm-hmm.
En natuurlijk dan in de jeugdzorg kom je terecht. Nou ja, niet je eigen ouders. Je krijgt wel liefde, toch net iets anders dan ze hun eigen kinderen geven. Dus daarvoor moest ik er naartoe.
Yeah.
Dus het was sowieso bevestiging had ik nodig. Met EMDR heb ik die uiteindelijk ook gekregen.
Oh, nice.
Shout-out ervoor.
Ja, interesting. Want die EMD, Oh, ik kan dat zo slecht uitspreken, zo achter elkaar. Maar die eye desensitization method, iets voor de luisteraars, dat is als je het moet hebben over heftige ervaringen en dan tegelijkertijd moet je je ogen focussen op iets dat steeds knippert. En het idee is dat je je brein zo vol maakt met de beweging die je aan het doen bent, dat je dat de emotie die je voelt als je over die gebeurtenis praat, die afzwakt. Ik hoor zelf altijd dat dat gebruikt wordt voor dingen zoals verkrachting en seksueel misbruik. Hoe werkt dat bij dat soort trauma, bij hechtingstrauma?
Hij kan het in principe in elk soort trauma gebruiken. Want mijn trauma was, ik had bevestiging nodig. Dus ik voelde een leegte en ik voelde verdriet omdat ik het niet kreeg. Nou ja, ik denk dat dat ook een heel zwaar trauma is. Omdat onze hele gemoedstoestand is eigenlijk gebaseerd op geaccepteerd worden en liefde krijgen van anderen. En als daar iets mis zit, dan ben je een beetje fucked. Dus wat zij dus deed, was inderdaad dat. Dus verschillende soorten lichtjes door bepaalde soorten scenario's minder te laten worden. En daarnaast ging ze ook een ander soort therapie geven. Dus dat is een soort van... Ik ben even de naam kwijt. Ga je met je ogen dicht zitten en dat is het rolspel. Dat neemt de psycholoog neemt de rol aan van diegene.
Is dat dat je... Volgens mij heb ik dat ooit te leren met OCD of dat soort dingen. Of met mensen die je fobie ergens voor hebben. Dat je dan steeds stapje en stapje meer naar die echte gebeurtenis gaat. Misschien zoiets?
Nee, was net iets anders. Kijk, zij nam dus de rol aan van mijn moeder.
Oké. Okay.
En wij gingen er dan een scenario terughalen. Waarvoor ik wel bevestiging nodig had. Maar ik het niet kreeg. En we gingen dan heel die scenario uitschetsen. En dan zat ik met mijn ogen dicht. En zij ging dan de dingen zeggen eigenlijk die mijn moeder had moeten zeggen. En zo op die manier kan je dan ook je brein manipuleren om zeg maar die slechte herinnering voor die goede herinnering eigenlijk te kunnen plaatsen. Zodat het eigenlijk minder pijn doet.
Nice. Dat is een hele mooie vorm van therapie.
Ja, hele mooie vorm van therapie. En dat werkt echt heel goed. Je moet wel jezelf openstellen. Maar dat is bij de meeste dingen als je naar therapie toe gaat. Dus dat was wel een hele fijne. Die me heel goed geholpen heeft uiteindelijk.
Heel nice. Ja. En... Wil je een beetje delen over die daadwerkelijke situatie die je toen had met je moeder? Hoeft niet, hè?
Nee. Ik zit even na te denken, hoor. Ja, een scenario was, weet ik veel, zijn wel meerdere scenario's. Er zitten de kleine dingen altijd. Yeah. Want je hoeft niet... Een kind hoef je alleen maar te zeggen, oh, dat heb je goed gedaan of ik ben trots op je. Maar als je dat nooit hoort of zo, dan is dat best wel pijnlijk.
Ja.
En ik weet nog wel, ik had iets groots gedaan voor school of zo. Ik had echt heel veel geld opgehaald of zo. En toen had ik een beetje stress omdat er wat fout was gegaan of iets of zo. En toen werd er nog ineens gezegd goed gedaan. We helpen jou even met je ding of zo. Er werd gewoon gezegd, even niet meer over dit probleem praten. Dus zulke soort dingetjes, die kleine dingetjes, die zaten erin. Het was ook aan de tafel dat ik het erover had. Mm-hmm. En aan de tafel bij ons moesten de kinderen sowieso bijna altijd hun mond houden. Dat werd gezegd, omdat de vader des huizen altijd over zijn werk moest praten en niks anders.
Mm.
Dus wij moesten ons mond houden en hij mocht praten. Maar... over dat kleine dingetje waar ik eigenlijk wel van hoor van... ik ben trots op je of zo. Het ging meer over zulke soort kleine dingen. En als het allemaal bij elkaar ophoopt... Dan wordt dat wel veel. Vooral als je al een achtergrond hebt met verlatingsangst. Hechtingsproblematiek.
Ja, precies. Het is heel fijn dat soort van quote-unquote nu... dat je die hechtingsproblematiek niet meer zo... zo heftig ervaart, in ieder geval. Ja, nice.
Dus dat is wel fijn en dat heeft me ook vooruit geholpen. Want hechtingsproblematiek brengt zoveel dingen met je, met je mee, zonder dat mensen het doorhebben. Want een klein dingetje met hechtingsproblematiek is al dat mensen gaan schrokken als ze gaan eten. Omdat ze het snel op moeten hebben. Omdat, dat is het zo in onze natuur. Hè? Dan denken we, oh, we moeten snel opeten. Anders gaat iemand anders het opeten. En niemand beschermt me. Van dat soort dingen.
Ik laat altijd restjes staan. Oh. Ik eet nooit alles op.
Er zit altijd in ieder geval mee aan te zeggen. Het is wel een klein dingetje. Bij iedereen valt het net anders. Maar dit is een ding wat mee kan spelen. Mm-hmm. Waar wil ik ook weer naartoe gaan?
Dat iedereen, dat het gewoon heel veel aspecten in je leven
beïnvloedt. En door dat door te hebben of zo, kon ik uiteindelijk ook doorgaan. Want ik merk met mensen om me heen, die heel veel mensen hebben hechtingsproblematiek, omdat ze slechte ouders hebben of uit de pleegzorg kunnen, die kunnen gewoon niks van hun leven maken, omdat ze nog zo in dat trauma zitten zonder dat ze het door hebben. En zonder dat ze hun eigen patronen kunnen doorbreken. Mm. Wat allemaal uiteindelijk te maken heeft met waar het probleem nou echt vandaan komt. Dus ik ben wel blij uiteindelijk dat ik al die patronen nu goed voor me heb. En door kan gaan.
Ja, nice. Ja. En je had het al een beetje verteld hoor. Maar waar wil je echt naartoe doorgaan? Wat is jouw droom?
Eigenlijk wil ik gewoon een jeugdzorginstelling openen. En dan ergens, weet ik veel, wel ergens bij de bossen of ergens platteland of iets in die richting. En daar gewoon die kinderen rustig opvoeden. En dan ook aan hun skills werken. Want ik denk dat er bij jeugdzorgkinderen hebben zoveel trauma's. Het is natuurlijk heel lastig om ze op te voeden, maar als je ze kleine beetjes meegeeft met die normen en waarden die ik heb meegekregen dan. Vanuit de Bijbel dan. Maar dan ga ik ze niet met de Bijbel
opgroeien. Ja, precies hetzelfde door dat je
ouders. Ja, zelf van mijn ouders denken. Zie je vaak, hè? Raad eens wie er stil moet aan de tafel zijn.
Ja, precies. Dan kan jij uiteindelijk praten over je werk. Ja.
Maar uiteindelijk wil ik gewoon op de jeugdzorginstelling wil ik hun skills meegeven en kijken waar de skills liggen. Mm-hmm. En als je een groot terrein hebt, kan je ook, weet ik veel, dingen laten bouwen of weet ik veel, zachter de computer laten Minecraft spelen, zodat ze beter kunnen gaan, weet ik veel, als die later architect wil worden of zo. En zo ga ik een beetje kijken naar de skills uiteindelijk van die kinderen en dan het juiste plan ervoor opzoeken. Maar dat ze zichzelf gewoon kind kunnen voelen. Mm-hmm. En de vrijheid hebben bij ons.
Nice. En wil je dat dan uiteindelijk ook gaan doen met misschien je toekomstige partner? Of is het meer van nee, ik wil echt mensen. Dat kan trouwens allebei zijn dat je partner ook echt inderdaad passie heeft voor dat werk. Maar wil je dat dan zeg maar samen met je partner doen en alleen? Of ook met echt andere mensen? Dat het echt begeleiders worden, zeg maar. Of dat,
ja, ik denk dat ik het uiteindelijk alleen wil gaan doen. Mm-hmm. Misschien met mijn partner erbij. Maar ik weet nooit hoe het leven loopt.
Nee, zeker niet.
We moeten eerst een relatie krijgen met diegene waar ik nu in zit. Maar we zijn nog aan het kijken waar dat naartoe gaat. Dus als er ooit eens een keer ik een partner heb, dan zou ik het daar wel graag mee willen doen. Maar ze hoeft niet per se te helpen of zo. Nee. Natuurlijk gaat ze wel helpen, omdat ze natuurlijk ook daar woont, waarschijnlijk. Ik weet niet hoe vrouwen zijn als er iets van allemaal staat niet op de juiste plek. Dan zijn zij meestal als eerste erbij. Dus ik denk dat ze bijna een soort van gedwongen wordt om mee te helpen. Maar ze mag ook gewoon lekker haar eigen ding doen. En daar hou ik ook wel van. En ik waarschijnlijk is het ook een groot terrein, dus dan heeft ze ook dingen om voor zichzelf te doen of te ontwikkelen of wat dan ook.
Nee, inderdaad. Dus het wordt echt wel meer een soort van gezinssituatie wel creëren in plaats van zoals op de meeste woongroepen.
Ja, kijk, ik wil de gezin, inderdaad die gezinssituatie creëren. Mm-hmm. En dan uiteindelijk wel met begeleiders erbij en zo. Mm-hmm. Maar ik wil daar eigenlijk gewoon altijd blijven. Dat ik een soort van oude strooie professor word of zo. Dat ze altijd met me kunnen praten. Dat ik niet inderdaad een begeleider ga zijn. De zoveelste begeleider die ze hebben. Ja, dat eigenlijk. Ja,
mooi. Mooie droom. Ja. En mooi plan eigenlijk.
Ja, er is genoeg... genoeg werk aan de winkel in de jeugdzorg. Worden wel steeds beter, gelukkig. Hoorde ik van een vriendin van mij ook, want die studeert iets ook met pedagogische dingen op de universiteit of zo. En die zit nu ook in de jeugdzorg. En in mijn tijd had ik een voogdij en ik heb er maar 2 keer, misschien 3 keer mee gepraat in mijn actieve herinnering. Zoals Marco Rutte zei. Die geen actieve herinnering aan. Maar nu wordt er volgens mij wel vaker gecheckt in de jeugdzorg hoe het met kinderen gaat. Dat weet ik niet 100% zeker. Ik hoop het wel. Dus we gaan wel steeds beter de betere zorg in eigenlijk.
Nice, ja. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat het zowel beter als slechter gaat. En dat het altijd ligt aan superveel, weet je wel, superveel factoren.
Ja.
Zoals geld, maar ook capaciteit. En ook nu, want ik ga daar mijn scriptie over doen. Over de impact van de verandering in sturing vanuit de staat. Vanuit de overheid naar de gemeente in 2016. En hoe dat impact heeft gehad op alles. Want je merkt ook dat er zijn heel veel organisaties. En die moeten allemaal samenwerken.
Ja.
En dan, ja... dan verdwijnt zeg maar de positie van het kind daarin. Omdat, het is gewoon heel chaotisch soms. Maar inderdaad, als ik dan nu deze podcast doe en dan rondkijk naar alles wat er is. Weet je wel, alle organisaties die zich willen inzetten voor jongeren. En die dat doen voor jongeren en die dat doen. Dan denk ik, oh, dat is ook zoveel eigenlijk.
Ja.
Goed, dus... ja, persoonlijk kan ik niet zeggen het is goed of slechter. Ik weet het niet.
Het blijft altijd goed en slecht gaan uiteindelijk. Omdat er altijd dingen fout kunnen gaan in de jeugdzorg. Ook al staat er in de statuten dat het op die manier moet. En in de richtlijnen staat het zo. We blijven natuurlijk altijd kinderen met een probleem. En ik denk dat heel veel jeugdzorgwerkers... ook ergens vandaan komen of zo. Dat het ook dingen kan met zich meebrengen.
Mm-hmm. Ik vind het ook niet een makkelijke baan. Ik zou zelf ook daar eigenlijk niet in willen duiken. Omdat ik gewoon bang ben dat ik daar niet voldoende capaciteit, kracht, al dat voor heb.
Ja, als je genoeg energie hebt, dan moet je de zorg ingaan. Als je geen energie hebt,
don't try.
Yeah, don't try, precies. Ja.
Nee, maar ik merk, je hebt genoeg energie.
Ja, dat sowieso. Ja. Ja, en als ik helemaal erg mee bezig ga of zo, dan krijg ik alleen nog maar meer energie. Dus uiteindelijk komt het wel goed.
Nice.
En ik, ja.
Mooi.
Dus daar gaan we voor uiteindelijk.
Ja, precies. Nice. Ja. Is er nog iets wat jij jongeren zou willen meegeven?
Ga naar therapie, jongens.
Ja.
Ik maak er een grapje van, maar als je bijna aangereden wordt door een auto, kan je al PTSS krijgen. Ons brein is zo gevoelig voor gevaren. En de meeste kinderen die in de jeugdzorg zitten, komen uit gevaarlijke situaties, zonder dat ze het doorhebben. En dat zit allemaal in je brein nu eigenlijk, zit dat nu vastgelast. En het gaat de rest van je leven een probleem zijn met verschillende soorten dingen. Omdat omdat je brein nu eigenlijk niet meer werkt zoals het moet werken. En daarvoor is het belangrijk dat je uiteindelijk wel de juiste hulp daarbij krijgt om de goede richting op te kunnen gaan. En daar is therapie een hele, hele goede voor. Ik wou dat ik het eerder heb gehad op mijn jongere leeftijd. Dat eigenlijk.
Ja. Nice. En dan heb ik eigenlijk ook een vraag. Misschien een beetje random. Maar dat is gerelateerd aan jouw wens voor dat huis. Heb jij een kinderwens?
Um, Ja, ik moet even kijken. Kijk, ik vind het leuk om kinderen te... Ik had ooit vroeger een vriend van mij. En we hadden het plan om heel de wereld rond te gaan. Overal je zaad te verspreiden.
Serieus?
Chinees neven Ayo, hè? Colombiaanse neven Ayo. Aboriginal neven Ayo.
Oké.
Dat was het eerste plan. Maar dat hebben we, dat hebben we gelukkig afgekeken.
Oh, okay.
Maar het lijkt me wel heel leuk. Als je gewoon ergens random komt, kijk iemand zo aan. Denk je, oh, die lijkt wel heel erg op mij. Maar het lijkt me leuk, kinderen. Ik ga sowieso wat later met kinderen doen. Maar het hangt een beetje af van mijn chickie uiteindelijk later. Yeah. Of wat zij wil doen. Mm-hmm. En het lijkt me wel leuk hoor om kinderen op te voeden. Maar eerst wil ik 2 honden.
Yeah.
Daar beginnen
dat
we
eerst.
Mee.
Ja,
en,
nee.
En daarna kijk ik wel of ik ze wil. Het lijkt me wel heel leuk.
Nice. Ja. Nee, ik stelde de vraag omdat inderdaad je met dat huis bezig was. Dus ik dacht, misschien denk je wel van, ja, ik wil vooral alleen dat. Maar inderdaad, als je ook eigen kinderen wilt, heb jij dan ook al een idee hoe je dat gaat doen? Met biologische kinderen en met pleegkinderen, omdat je zelf in die situatie hebt gezeten.
Kijk, ik vond het wel lastig omdat je inderdaad je favoriete kinderen hebt. En mijn kind wordt misschien wel later ook mijn favoriete kind. Maar dat is weer een ding voor mijzelf later, dat ik mijn eigen patronen daar moet gaan herkennen. Mm-hmm. Dat ik niet mijn eigen kind voor ga trekken of iets in die richting. Ik moet hem gewoon gelijk behandelen als die andere kinderen. Daarnaast ook niet tegelijk behandelen, omdat het ook wel mijn eigen kind is. Dus dat is eigenlijk gewoon uiteindelijk zoeken hoe ik dat moet gaan doen.
Hoe je dat gaat doen.
Maar er zijn zoveel pedagogische boeken en iedereen heeft weer een andere blik erop. En zonder schade kom je toch eigenlijk niet je jeugd door.
Nee.
Gewoon altijd wel wat.
Het kan nooit inderdaad
nooit gekomen. Je hebt het en je komt in de echte wereld terecht, dan ben je fucked.
Dat precies, ik wilde net zeggen. En zelfs als dat is, dan is dat ook niet echt een hele goede voorbereiding inderdaad voor in de wereld zijn.
Ja. Dus het lijkt me wel leuk om kinderen te krijgen. Maar dat is weer een nieuwe uitdaging die ik moet hebben. Stel, ik heb tieners, want ik wil graag tieners gaan doen.
Mm-hmm.
Als ze een beetje goed kunnen zorgen, die tieners, dan kunnen ze wel goed babysitten. Ja. Goed idee, toch?
Precies.
Slavenarbeid.
De knecht die terugkomt. Leuk, ja. Oké, ik denk dat we de podcast dan nu moeten afronden. Ik vond het heel gezellig en een leuk gesprek. Leuk dat je er ook was. Ik vond ook dat je goede tips gaf, ook voor mezelf. Dat ik denk, daar kan ik nog wel even, weet je wel, naar kijken of in bezig zijn of aan werken. Heb jij dan nu nog het allerlaatste ding wat jij nog wilt delen?
Nee.
Nee? Nee? Gewoon goed, ja.
Nee, ja. Doe je ding, zou ik zeggen. En voor de luisteraars, blijf gewoon lekker doen waar je mee bezig bent. Zolang als je er gelukkig van wordt, dan zit het goed.
Ja, precies.
Maar niet uit drugs halen of zo. Ja. Niet dat soort geluk.
Nee, zeker niet. Oké, dankjewel. En inderdaad voor de luisteraars, tot de volgende keer. Thank you.